Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
Kortie Media.
Hi, ik ben Suze van Kleef.
En ik ben Kim Lammers.
En in deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af. Maar vaak is er één duidelijke gemene deler, een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerder. Kim, voor onze volgende gast gaan we terug naar 23 juni 2007. Daarop gebeurde het volgende.
Is de langskabel. Dan met de steekpaas geen buitenspel. Richters moet het beslissen. Richters beslist het. Dit kan niet meer mis. Dit is de 3-0. Jong Oranje is het eerste land ooit dat in eigen land Europees kampioen wordt onder de 21.
Lekker muziekje erachter gezet. Ja, Jong Oranje werd Europees kampioen in eigen land. In de finale wordt Servië verslagen met 4-1. Spelers als Royston Drenthe, Ryan Babel, Ron Vlaar. Nou, ik heb net nog even de hele selectie. Het zijn bijna alleen maar grote namen. En onze gast van vandaag was onze aanvoerder. Dat is een lekker team wel, hè? Als je dat zo even opnoemt.
Nou, dat zijn allemaal spelers die toch wel mooie carrières hebben gehad. Ja. En ik vind het ook altijd wel mooi dat zo'n lichting Jong Oranje dan goed doet. Wat zegt dat dan ook weer over de toekomst van het grote Oranje? Hè? En dat blijkt dan toch nog wel een stuk lastiger.
Ja, ik kan me dit toernooi nog heel goed herinneren, omdat het ook werd uitgezonden op televisie. Dus ik heb echt aan de buis gekluisterd. Gezeten. Wat wil jij weten van de aanvoerder van dit team?
Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Deze aanvoerder die heeft namelijk in zijn tijd als aanvoerder bij Jong Oranje ook al wedstrijdminuten gemaakt in het grote Oranje. En ik ben heel benieuwd hoe hij die ervaringen weer mee terug heeft genomen, ook naar Jong Oranje.
Ja, en vaak is de aanvoerder natuurlijk iemand die wat ouder is, die al heel veel ervaring heeft. Hij moest zijn eigen leeftijdsgenoten leiden eigenlijk. Hedwiges Maduro is hier.
Ja, hallo.
Welkom. Hedwiges doorliep alle nationale jeugdelftallen. In 2005 maakte je debuut voor Jong Oranje. En in datzelfde jaar maakte je ook je debuut voor het eerste elftal van Oranje, het A-team. Je speelde voor Ajax, waarmee je 2 keer de KNVB-beker en 3 keer de Johan Cruijffschaal won. En vervolgens bij Valencia en Sevilla in Spanje. Uiteindelijk stopte je op je 33ste als profvoetballer en besloot je te richten op het trainerschap. Hoofdtrainer bij Jong Almere City, assistenttrainer bij het eerste van Almere City. En inmiddels, na een kort interim hoofdtrainerschap, assistenttrainer bij het eerste van Ajax.
Ja, dat klopt allemaal.
Gelukkig maar, hè?
Ja.
Laten we even teruggaan naar 2005, je debuut voor Jong Oranje. Wat voor team was dat toen?
Het was een vriendenteam vooral. Dus iedereen kende elkaar al. Want het is heel belangrijk om ook succes met elkaar te hebben. Wij speelden natuurlijk al die jaren daarvoor eigenlijk al samen. Of tenminste de vaste kern. Dus ik hoorde net ook al Ryan Babel en Ron Vlaar. We kenden elkaar al jarenlang. Ja, en dat maakte het natuurlijk gemakkelijker om samen te werken. Vooral in het toernooi van 2007, het EK in eigen land. Dus dat waren allemaal voordelen. Om samen te werken. En ik was eigenlijk al in elk elftal was ik aanvoerder. Dus dat was logisch toen, ja.
Jullie kennen elkaar natuurlijk, want je bent samen opgegroeid in die nationale jeugdelftallen. Maar dan hoef je niet meteen een vriendenteam te zijn, toch?
Of? Nee, dat klopt. Maar dat waren we wel. Hele goede mix, moet ik zeggen. Dus Royston Drenthe, een beetje meer van het Rotterdamse. Wij waren meer met Ryan Babel weer van het Amsterdamse bijvoorbeeld. Dat klikte heel goed. we konden heel direct naar elkaar zijn. Maar we deden alles met de lach, zeg maar. Als je naar onze trainingen keek, en Foppe de Haan was dan de coach, dat vonden wij een feest. Dus het was altijd lachen, maar hard werken, want Foppe de Haan, ja, die eiste dat ook gewoon. Maar wij hadden gewoon heel veel plezier samen. En ik vond het ook mooi om later te horen van Foppe de Haan, dat hij zei van, ja, dat team had heel veel vrijheid nodig om te presteren. En je hebt verschillende elftallen. Sommigen hebben juist echt een harde hand nodig. En we gaan zo spelen en dit zijn de regels. Maar wij hadden veel meer kaders nodig. Dus er zei wel iets, maar daarbinnen mochten we onze eigen oplossingen vinden. En dat was het succes, denk ik, van dat team.
En wat is jouw rol daarin geweest? Want die is er ook wel belangrijk geweest als een soort van cement tussen de spelersgroep en de staf.
Ja, ik kende Foppe de Haan al langer natuurlijk. Dus ik kende mijn karakter ook heel goed. En ja, ik ben eigenlijk een beetje van nature al iemand die rustig is van karakter. Iemand die een boodschap wel over kan brengen. En ik stond er eigenlijk een beetje tussenin. Tussen de staf, tussen de spelers ook onderling. Dus we hadden, ik noem het maar een beetje spelers van de straat. Die straattaal spraken met elkaar. Die verstond ik allemaal. De verschillende culturen begreep ik ook. Dus ik kon dat heel makkelijk overbrengen aan de trainer. Maar ik kon ook de boodschap van de trainer duidelijker maken aan de speler zelf.
Hoe kwam dat?
Ik was daar me al bewust van. Op vroege leeftijd, zeg maar. Ook omdat ik bij Ajax in de jeugd was, ik al vaak aanvoerde. Dus je krijgt toch wel een verantwoordelijkheidsgevoel. Maar je gaat je ook verdiepen een beetje in hoe iemand is, hoe iemand anders is.
Want... Maar vanaf welke leeftijd begin je dat al doen? Dat is...
Ja, dat was zeg maar 16, 17 eigenlijk al.
Zo, dat is jong.
Ja, heel jong is dat. Maar dat leerde je eigenlijk bij Ajax al. Van ja, jij bent de aanvoerder en ja, jij moet ervoor zorgen dat de jongens eigenlijk doen wat wij vragen.
Maar werd je erin begeleid ook bij Ajax?
Dat viel wel mee hoor, moet ik zeggen. Je kreeg wel natuurlijk aanwijzingen van de trainer. Ik had Danny Blind jarenlang als coach. Die was daar wel goed in, want die was zelf ook aanvoerder geweest. Mm-hmm. En die zag zichzelf eigenlijk een beetje terug, denk ik, in wat hoe hij was. Dus dat was wel, denk ik, de grootste reden waarom ik ook aanvoerder was bij Ajax. Maar ja, dat heb ik eigenlijk een beetje doorgetrokken richting de jeugdelftallen van Nederlands elftal. En dus alles werd ook normaal voor mij. En ik dacht van ja, wat ik doe is logisch.
In 2005 dan ben je een jaar of 18 en dan ben je zo volwassen.
Ja, ik denk ook als je elk interview nu een beetje terug leest van mezelf. En soms komt er nog wat voorbij. Staat het ook vaak als titel. Heel volwassen.
Ja.
Rustig, de rust zelf noem maar op.
Maar hielp het misschien ook destijds mee dat je echt die lichting al in jeugdvertegenwoordigende elftal heeft gespeeld, dat je elkaar ook echt al van zo'n jonge leeftijd kent, ja, dat die rol van jou helemaal geaccepteerd was, dat je de achtergrond van de jongens kende. Ik bedoel, dan...
Ja.
En was jij daarin ook de enige die dat zo aanvoelde? Dus een logisch gevolg?
Nou, ik moet zeggen, Ron Vlaar had dat ook, hoor, qua leiderschapskwaliteiten. Wij sliepen ook vaak op een kamer samen. Dus wij hadden heel veel goede gesprekken van hoe moeten we de groep toespreken, of wat hebben we nodig, of dit speelt er in de groep, dus... Wij gingen dan altijd bijvoorbeeld ook samen soms naar de coach toe. Om dingen aan te geven van hey, dit leeft er. Of het programma is te strak. Of we willen helemaal niet wandelen voor een wedstrijd. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja. Misschien klinkt dat misschien gek. Maar als de groep dat niet wilt. Ja, dan moet de coach dat wel weten.
Ja.
En misschien ga je koffie drinken met z'n allen bijvoorbeeld.
Ja.
In plaats van wandelen.
PlayStation.
Ja, of iets anders, een andere activatiemoment zoeken.
Ja, precies.
En de lichting voor jullie was dus, dat vertelde je volgens mij net, die had veel meer die structuur nodig. Jullie de kaders, maar daarin de vrijheid. Hoe belangrijk is daar de rol van Foppe de Haan in geweest?
Ja, super, super belangrijk. Ik denk dat Foppe de Haan een van de meest onderschatte coaches is die Nederland heeft gehad. Als je kijkt hoe hij gepresteerd heeft. Er wordt eigenlijk heel weinig over hem gesproken. Maar ik denk dat hij echt een van de beste trainers is die Nederland gehad heeft misschien. Er zijn ook buitenlandse coaches die Foppe de Haan noemen als leercoach, als voorbeeld. Maar dat herkennen, het groep herkennen, dat is een kwaliteit. Want de groep van 2006, dat was bijvoorbeeld met Stijn Schaars en Demi de Zeeuw en Klaas-Jan Huntelaar. Die werd ook Europees kampioen.
Ja.
Maar dat was een hele andere groep. Die kon je echt zeggen, hey, we gaan zo doen en dit gaan we doen en dat gaan we doen. En als je dat had gedaan in 2007 bij ons, hadden we misschien gedacht van, leuk, maar we doen iets anders. Dus hij zegt van, nou, weet je, hoe hij ons benaderde, was dan op een hele andere manier. Hij gaf ons oplossingen. Dit kan je doen en dat kan je doen. En als jullie dit gezamenlijk doen, dan is dit het resultaat, zeg maar zo.
Ja. Dus enorm observatievermogen. En dat vervolgens daar conclusies aan verbinden om jullie...
Ja, dus bijvoorbeeld op een training kan je bij zo'n team van 2006 zeggen van, de bal gaat van de rechtsback naar de rechtsbuiten. Die laat hem vallen op de middenveld en die gaat aan de spits. En dan komt hij daar en dan schiet je hem daarin. En ter ons moet je zeggen, schiet gewoon die bal naar voren op een bepaalde manier. Jullie mogen zelf die oplossing vinden, maar de bal moet bij de spits eindigen bijvoorbeeld. Ik noem maar wat op. En dan hadden wij zelf de creatieve vermogen om dat op te lossen. En dat ging dan heel goed en dan hadden wij plezier.
Maar ging hij dan voorafgaand, dus jij krijgt die band, gingen jullie daarover met elkaar in gesprek? Of hoe ontstond dat?
We hebben wel veel gesprekken gehad. En ik denk dat op dat moment zag ik dat nog niet echt. Je bent nog wel jong, maar we hadden gesprekken over van, ja, hoe moeten we de groep benaderen? Ik zei wel bijvoorbeeld van, wij houden niet echt van het strakke, directieve handelen. Dus bij ons moest je wat meer vrijheid geven. Bijvoorbeeld, normaal gesproken word je opgevoed als speler van, nou, half, 8 uur is het opstaan. 8:30 is ontbijt. 9 uur activatie. 10 uur dit. En bij ons moest je bijvoorbeeld zeggen, vanaf 10 uur zou je dit kunnen doen. Dus van 9 tot 10
kijk maar,
kan je dit doen. En dan heb je een bepaalde vrijheid. Maar je moet wel dingen doen, snap je? En dat wordt ook wel gecontroleerd of je dat hebt gedaan. Dus meer die aanpak. En dat paste goed bij ons. En zulke gesprekken heb je, die hou je wel met de trainer.
Ja, jij was aanvoerder in 2005. Een maand later werd je geselecteerd voor het A-team. Je ging naar een WK.
Ja, ja. Het ging heel snel dat jaar bij mij persoonlijk. Dus ik begon in één keer bij Ajax te spelen natuurlijk. Ik brak een beetje door. En eerst bij Jong Oranje, leeftijdsgenoten natuurlijk. Maar bij Ajax ging het zo goed dat eigenlijk dat je direct een team over mocht slaan. En ik ging direct door naar een Nederlands elftal. En dan heb je weer een hele andere rol. Dan zit je gewoon, ben je al blij dat je daar bent. Dan leer je weer van andere aanvoerders en hele ervaren spelers.
Weet je nog wie er toen aanvoerder was, 2006?
Etten van der Sar, volgens mij. En Van Bronckhorst was heel ervaren. Ja. We hadden Philip Cocu. Niet normaal, wat voor elftal dat was. Van Nistelrooy. maar echt toppers van die bij wereldteam speelden. Maar ook al aanvoerder waren af en toe. Hè. Mark van Bommel werd later bijvoorbeeld aanvoerder bij AC Milan. Dus je zat alleen maar met leiders in het team.
Wat pikte je daarvan op?
Ja, superveel.
Maar kan je daar voorbeelden van geven?
Nou, kijk, in bepaalde voetbalsituaties is het gewoon noodzakelijk om te weten wat je moet doen. Onder stress bijvoorbeeld, onder druk. Kijk, Ruud van Nistelrooy, we zaten toen die tijd bij hetzelfde management. Dus dat scheelde ook wel wat. Ik had direct zeg maar iets om heel makkelijk mee te praten. En bijvoorbeeld bij het WK 2006, daar was ik al bij. Dus dat was heel gek voor mij persoonlijk. Hè? Want 2007 speelde ik met Jong Oranje weer in EK. Zat ik op de bank en hij speelde. Hij was een basisspeler. Maar uiteindelijk ging hij ook op de bank zitten. En hij was enorm teleurgesteld natuurlijk, want hij vond dat hij moest spelen.
Verloor zijn basisplek.
Maar ik was zo blij überhaupt dat ik erbij zat.
Ik zit prima hier.
Ik zit dus het klinkt heel gek natuurlijk, nee, maar je wilt ook spelen. Maar ik accepteerde mijn rol natuurlijk beter dan hij dat deed. En hij was zo emotioneel. En hij zei ook toen tegen mij van, dit hoort ook bij topsport. Weet je, omgaan met teleurstellingen. Ik ben nu zeg maar boos, maar ik ga weer zorgen dat ik ga spelen. Weet je, en dat soort momenten denk ik toch wel van, ik dacht echt van, wow, weet je, hij is echt boos. En liet het ook wel merken aan de coach. Maar het ook wel direct weer, dit hoort bij topsport. En ik moet beter gaan trainen en ik moet nog beter doen, zodat ik weer ga spelen.
Maar ook mooi dat hij even een moment neemt om dat ook nog even aan jou te vertellen. Ja. Want dat is ook een les aan jou.
Ja.
Van,
ja.
Want hij kan ook boos naar zijn kamer lopen. Maar hij denkt, ik ga het weer nog even vertellen. Dat hij, als dit hem overkomt.
Ik was echt, voor mij was dat één grote leerschool. Want ik heb hem echt, hij gooide een bidon weg bijvoorbeeld, weet je. Gewoon boos dat hij niet ging spelen en dat soort dingen. Weet je, en toch kon hij dat dan direct koppelen. Dus je zag het niet aan hem, maar toch wel een advies. En dat soort dingen neem je dan mee op jonge leeftijd. Toen kwam het jeugd-EK in 2007.
Ja.
Dus iedereen die met tegenslag om moest gaan, kon ik dat voorbeeld aangeven. Ik zei, hey,
Was het geen tegenslag voor jou dat jij, nou ja, terug werd gezet, is misschien het verkeerde woord, maar weer naar Jong Oranje moest nadat je een EK had gespeeld?
Nou, dat was dus eigenlijk ook een les. Hè? Dus ik zag het niet als een tegenslag. Ik zag het meer, ik kan weer lekker met mijn leeftijdsgenoten voetballen. En het was eigenlijk al een eer om bij het Nederlands elftal te zijn. En, maar ik kreeg wel direct een stem van, en nu moet jij het laten zien. En jij hebt het al meegemaakt in 2006. Dus in 2007, voor jou is het een makkie. Dus persoonlijk was er wel een bepaalde druk en verwachting. Zeker van de buitenwereld.
Ja.
En hoe schakelde je dan tussen die rollen? Want je hebt natuurlijk een hele andere rol dan bij Oranje.
Ja.
Dan bij Jong Oranje.
Ja, kijk, ik probeerde wel dat plezier daarin te vinden. Maar dat was heel moeilijk, hoor, moet ik zeggen, in die tijd. Want van buitenaf kreeg je toch de indruk van, ja, dit wordt een makkie voor hem, dit toernooi. En nu moet hij gewoon elke wedstrijd de beste zijn. Terwijl wij speelden gewoon tegen toplanden als Portugal en België. En daar speelden ook gewoon wereldtoppers in die echt nu een topcarrière hebben gehad.
Vertongen en zo, die generatie.
Vertongen,
toch?
En Van Malen. En Nani speelde bij Portugal, Almeida, noem maar op. Weet je, achteraf denk je van in die periode nog van, zijn goede spelers. Maar later zijn ze bij Manchester United gaan voetballen. En topploeg hebben ze gespeeld.
Ja.
Maar weet je, en ik vond het al een eer, zeg maar, altijd. En dat was ook het werk van Foppedaan. Dat je voor Nederland uit mocht komen. En ik denk dat het de laatste jaren wat verminderd is of zo. Dat gevoel heb ik. Tussen Nederlands elftal en Jong Oranje. Dat ze dat meer als een vernedering zien, zeg maar. Van ja, ik hoor eigenlijk bij het Nederlands elftal. Maar ze vreten gewoon dat ze het eer is om voor een land uit te komen.
Nou, en het ook een stapje terug soms kan helpen. Dat je veel vrijer, zonder druk, vrij uit, veel speelminuten belangrijk zijn. En een leider, een leidende rol op je nemen.
Ja, en ook omgaan met tegenslag. Dat hoort ook bij topsport en acceptatie van een situatie. Dus ik vind dat wel dat het belangrijk is. Ik weet nog wel met Foppedaan dat we God het Wilhelmus moesten oefenen. Dat zie ik nu ook niet.
Hoe ging dat?
Nou, gewoon hoe ik het zeg. Dus,
in een kringetje staan?
Nou, in een kringetje. Je zit in een soort van klaslokaal. Hè?
Ja.
Zit je bij een meeting. Ja, kreeg je de tekst in met het Wilhelmus. En die gingen we dan zingen. En gewoon echt een meeting van, het is een eer om voor het land uit te komen.
Ja.
En iedereen gaat meezingen. Klaar. Maar hij gaf zijn waarde daarmee aan. En wij dachten van, ja, hij heeft gelijk. En het zingen ging nou wel een beetje lacherig op een gegeven moment. Je gaat naar elkaar kijken van, wie kan er zingen, wie kan er niet zingen. Iemand zingt vals of weet je. En je gaat een beetje lachen, maar de boodschap was helder.
Ontstond daar ook iets gemeenschappelijks?
Ja,
daar al?
Ja, zeker. Dus dat is een vorm van binding. Een groep samen sterk maken. Maar ook voorbereid zijn. Dus je weet dat het gefilmd werd. En in die tijd, in onze periode, was het helemaal niet normaal dat alles gefilmd werd van Jong Oranje.
Werd helemaal niet uitgezonden, toch?
Dat, wij waren eigenlijk het eerste team in 2005, het eigen jeugd, WK.
Ja, het WK,
dat werd uitgezonden in één keer. En toen deden we het al goed.
Ja.
En 2006, Europees kampioen. 2007, weer Europees kampioen. En toen begon het in één keer te leven in Nederland. Van, hey, we hebben best wel een aardige generatie hebben we als voetballand.
Ja.
En dus dat soort dingen. En dus het zingen van het volkslied, dat hoort daar ook bij.
Ja. In wat voor team was dat? Want het zijn natuurlijk allemaal jonge jongens. Zo'n toernooi is het moment om je te laten zien. Want elke scout ter wereld, die gaat daar naartoe, die gaat kijken. Was er een hoop bewijsdrang ook, individueel?
Ja, jawel. Er was een zeker bewijsdrang, omdat je precies hoe jij het omschrijft, dat weten de spelers ook.
Ja.
En er zitten scouts op de tribune, managers bellen je, hey, je moet goed spelen, want Barcelona gaat naar je kijken, ik noem maar wat op. Dus er was zeker bewijsdrang, alleen het was de kunst om toch een team te zijn. En dat was weer de verdienste van Foppedaan om dat duidelijk te maken.
Hoe deed hij dat dan?
Veel groepsactiviteiten. Dus groepsoefeningen, gewoon op trainingen, op trainingniveau. Dus waarbij bijvoorbeeld een spits van ons de middenvelders nodig had. Weet je, zodat hij kon scoren. Heel simpele dingen, maar alleen maar oefenvormen. weer waarbij de middenvelders de verdedigers nodig hadden. Weet je?
Dus je heel erg bewust maken van dat je het alleen maar samen kan doen.
Ja, ja, en dat was ook zo. En dat is dan ook weer het mooie, want op een gegeven moment heb je een gezamenlijk plan. Ja, en dat was het alles. De kernwaarde was altijd samen. We doen alles samen. En dan kan Royston uitblinken. En de volgende wedstrijd blinkt Ryan Babel uit. Maar we winnen wel samen. En ik weet nog heel goed tegen Portugal bijvoorbeeld. Het was een hele zware wedstrijd. Dat was de tweede wedstrijd. Eerst wonnen we van Israël 1-0. Weet je nog de doelpunten maken te worden in die wedstrijd?
Richters?
Nee, ik zelf. Nee.
Mijn excuses. Afstandsschot, toch?
Nee. Geweldig doelpunt van Richters Maduro.
Intikken. Nee, ik denk, ik stel even een vraag. Maar het was de tweede wedstrijd. Het was Portugal. Dus het was een hele zware wedstrijd. En we moesten die wedstrijd eigenlijk winnen. En er was een soort van gevoel in Nederland van wauw, weet je, eerste wedstrijd gewonnen en dit wordt ook een makkelijke wedstrijd en we walsen eroverheen. En we waren in het stadion en de mensen begonnen al in één keer te roepen aanvallen. En dat hoor je gewoon aanvallen. En ik weet nog heel goed in de wedstrijd van we wilden dat doen, maar het plan was eigenlijk we moeten heel compact bij elkaar blijven. Want Portugal heeft zoveel individuele kwaliteit. Als we gaan aanvallen en eentje blijft achterstaan, is het veld zo groot dan worden we geslacht. En we hadden dat getraind. En ik hoor het publiek en ik voelde de energie. En ik zie Royston Drenthe in één keer gaan. En
die dacht aanvallen.
Die dacht aanvallen, ja. En op een gegeven moment was het wel vanuit de groep ook van Royston, blijf in je positie staan, blijf in je positie staan. Maar de geluiden waren heel anders. En in de wedstrijd was dat zo mooi. Dat we toch weer gezamenlijk plan vasthielden. En uiteindelijk begon hij uit te blinken in die wedstrijd. Dus het was.
Maar jullie slaagden er in eerste instantie dus wel in om hem terug in het gareel. Ja.
En hoe deed je dat dan? Want in een vol stadion, je hoort elkaar helemaal niet.
In momenten dat het even spel stil ligt, dan grijp je wel in. En dat is het mooie, zeg maar. Ja,
jij loopt naar hem toe, je zegt,
ja, ja. Ja, en ik sta in het midden.
Ja.
Vaak is dat wel handig als aanvoerder zijnde die iedereen heel snel kan schakelen.
Ja.
En Royston stond dan links van me, dus die kon ik heel makkelijk opzoeken. Maar ja, dat zijn leuke dingen allemaal.
Dus jij ging naar hem toe, je zegt, wat hebben we afgesproken?
Ja.
Focus.
Ja, ja, maar ik begrijp het wel, weet je, dat je, en dat zie je vaak tegenwoordig ook, en mensen weten het plan niet, zeg maar, ook met analisten en analyses. Je analyseert wel een wedstrijd, dus, maar wat jij ziet, maar je weet het plan helemaal niet van de trainer. Dus ja, en dat moet je altijd bewaken. Als speler zelf dan. En helemaal als aanvoerder. Want als iedereen gaat doen wat hij wilt, dan verlies je. En dan zeg je in de afloop, ja, we hebben toch iets anders afgesproken. Ja, ja, ik weet het. Ja, we hebben wel 1-0 verloren uit het toernooi, bijvoorbeeld.
Ja. Maar goed, je hebt spelers die doen. Ik was zelf ook een speler meer op intuïtie. Dus ik, ja. Ik bedoel, ik lette echt goed op tijdens de besprekingen. Maar in het veld, ja, dan ging ik als een bezeten achter die bal aan.
Ja.
Ik bedoel, dus ik maakte en heel vaak maakte mijn keuzes ook goed op intuïtie. Dus het is in jouw kracht, als ik je zo hoor, was. Je tactisch vermogen en dat ook goed doorvertalen naar de rest van het team. Maar leef je dan ook in Royston Drenthe? Die hoort dat publiek. Die denkt, ik moet gaan.
Ja, ja, nee, dat precies. Dus ik kon hem heel goed begrijpen. Dus volgens mij was letterlijk mijn boodschap ook, ik begrijp wat je doet, Royston. Maar blijf daar staan. Ik begrijp het, maar het komt wel. Het moment komt wel. En zoiets was het gewoon. Maar blijf daar staan nu even. En daarna ging hij alsnog, maar op een andere manier. En toen scoorden wij ook wel. Dus ik was niet, zeg maar, aanvoerder die zei van, doe dat niet.
Nee.
Meer van, ik begrijp je. Ik begrijp wat je
maar
doet.
Maar vanuit de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben.
Ja, ja. En je moet nooit, zeg maar, ook iets wat jij zegt, die kwaliteit is dan om dan in één keer iets anders te doen. Dat hoort ook bij teamsport en in het voetbal. En dat moet je ook niet als coach helemaal niet weghalen bij iemand. Je moet altijd die vrijheid geven om dat te doen. Alleen als je uit je positie gaat lopen de hele tijd, dan moet je wel ingrijpen op een gegeven moment.
En hoe zorg je er nou voor? Je bent zelf nou dan 20. Die jongens zijn 19, 20. Die willen allemaal wat. Hoe zorg je er nou ook als aanvoerder voor dat iedereen bij elkaar blijft? Al die verschillende jongens ook. Verschillende culturen, achtergronden.
Ja. Dat gebeurt natuurlijk in de wedstrijd, maar vooral buiten de, buiten de wedstrijd om. In gesprekken, zelfs bij het eten. je hebt uiteindelijk altijd wel groepen, weet je, het liefst waar je bij zit met eten. Maar ook gewoon bewust worden van, ga eens daar zitten. Of ik ging zelf ergens anders zitten met eten. Gewoon zodat bewust gewoon de hele
dynamiek
anders is.
Ja, want dan is er ineens dus, ook weer een plek aan de andere tafel
dus
vrij.
Dus je hebt meestal vaste plekken op een gegeven moment. Ja, en soms heb je niet door, je gaat gewoon zitten. En dan, ik zit op dezelfde plek. En als je ergens anders gaat zitten, dat betekent dat iemand anders ook weer ergens anders moet zitten. En daardoor kwamen altijd wel gesprekken op gang. En dat is eigenlijk...
Kan je daar een voorbeeld van geven? Dat je echt wel bijstaat van wat het je opleverde om eens ergens anders te gaan zitten? Of heb je iets nieuws gehoord? Of dat je verrast werd door iemand?
Ik kan niet 1, 2, 3 een voorbeeld geven. Maar ik weet wel dat anderen juist... bijvoorbeeld Ron Vlaar, daar was ik wel goed mee. Ja. Die zat op een gegeven moment, zat een beetje tussen de donkere jongens. En ze gaan toch elkaar een beetje opzoeken. En dat is heel normaal in een voetbalteam. Maar als je de structuur verandert, van het zitten verandert, krijg je toch gesprekken op ander vlak. En hij begreep een woord niet, bijvoorbeeld straattaal. Dat begreep hij niet, maar hij gaat niet zeggen aan die taal. Ik begrijp niet wat jullie zeggen. Maar tegen mij durft hij dat wel te zeggen. Brokkel, dat betekende, ik was kapot, weet je. Royston Drenthe zei dat volgens mij. De training was echt zwaar en ik was brokkel, zei hij. En hij wist niet wat brokkel was. Dus ja, later op de kamer zei hij van, wat betekent brokkel? Ik zei, kapot. Hij was kapot. Oké. Dat zijn dus toch dingen die hij dan weet, die hij misschien ook kan gebruiken eens een keer in de toekomst om dat te zeggen, weet je. En
maar ook die verbinding weer op te zoeken, dat je gewoon een beetje dezelfde taal spreekt.
Ja, dezelfde taal
of
spreken.
Of is het heel raar als Ron Vlaar in één keer zegt, ik ben Brocco.
nee, maar dat hoeft hij niet te zeggen.
Hoor
Taylor
tegenwoordig ook gewoon dat soort...
Ja, nee, maar het is hoeft het niet te zeggen, maar begrijpen. Ja. En ik denk dat wel belangrijk kan zijn. Ik denk als Ron Vlaar dat had gezegd, dat eerst iedereen zou lachen misschien.
Ja, ja.
Maar het zal ook wel wat opwekken van, hij kent het wel, weet je, oké. Snap je? En dat soort kleine dingetjes zijn super belangrijk.
Ik groeide op in Amsterdam. Ik sprak er ook zo. Ja.
Ja.
Al dat soort.
Ja, nee, daarom. Dus, en vaak verwachten ze dat niet en dat je het begrijpt. Nee. En dan denken ze, heb je toch direct een klik of denken van nou, weet je, ze begrijpen me. En van daaruit ga je kunnen presteren, denk ik.
Ja. En qua benadering, benader je de ene speler anders dan de ander?
Jawel. Qua teamtaak niet uiteindelijk, het grote geheel. Maar wel qua cultuur. Er zijn echt wel cultuurverschillen. Ook binnen het Nederlands elftal natuurlijk. Waar de Marokkaanse jongens, Surinaamse jongens, Italiaanse jongens, zeg maar, qua afkomst. Die gaan anders om met in bepaalde situaties dan een ander, weet je. Dus daar hou je wel rekening mee.
Hoe dan?
Vaak zijn die culturen wat trotser. En dus als ik bijvoorbeeld aan het eten was en ik wilde wat kritisch zeggen. Bijvoorbeeld, weet je, kan beter dit doen op de training. Of dat had je beter kunnen doen. Dan zou hij zich misschien heel snel kunnen verdedigen in die groep van wat nou, weet je. Jij moet zelf dit doen en jij moet zelf dat doen. Ja. Zeg maar heel groot. Maar als ik 1-op-1 met die jongens zou zitten, zou ik alles kunnen zeggen en keihard kunnen zijn. En dan zouden ze zeggen, ja, je hebt gelijk, man. Dat zijn gewoon kleine dingen die je moet weten van tevoren.
Maar heb je dit gezien bij anderen? Heb je dit gewoon, was dit jouw eigen analyse, dat je dat al snel door had?
Het is eigen analyse, denk ik. Qua opvoeding heb ik ook, zeg maar, alles meegemaakt. Dus op straat gewoon, verschillende culturen, gewoon straatvoetbal. Leer je al heel veel. Door gedragingen, zeg maar, van die voelt zich direct aangevallen als je dat zegt. Dus je kijkt gewoon heel goed daarnaar. En binnen Ajax was alles ook gewoon heel strikt geregeld toen ik in de jeugd speelde. Dus dan leer je meer van, oké, op tijd komen, echt een bepaalde discipline. Wat super belangrijk natuurlijk is. Dus van beide kanten heb ik dat heel snel, zeg maar, ondervonden. En dan ga je toch kijken van, oké, dit herken ik al. Dit heb ik op het pleintje meegemaakt.
Ik ga hem even apart pakken, weet je.
Of tegen de coach van, je kan hem beter apart pakken.
Dit heeft geen zin.
Dus ja, en
Foppen, die stond er ook wel voor open weer dan? Ja. Die kan ook gewoon denken, ja, en my way.
Daardoor kwamen wel heel veel spelers ook naar me toe van, hey, kan je met de trainer praten? Want volgens mij begrijpt hij niet. Want, Daniel de Ridder, nou, dat is echt een hele slimme Nederlandse jongen. Die is in staat om naar de trainer toe te gaan. Om te zeggen van, om te vragen waarom hij niet speelde. Toch is hij naar mijn kamer gekomen, bijvoorbeeld op dat EK, geklopt van, Wiegers, kan jij alsjeblieft met de trainer zitten? Want ik denk dat hij het beter begrijpt.
Had het eerst zelf geprobeerd wel?
Nee, nog niet. Dus ik vroeg, waar heb je dat al zelf geprobeerd?
Ja.
Hij zei van, ja, kan je alsjeblieft eerst gaan en daarna kom ik zelf wel. Want ik wil dus weten waarom ik niet speel. En waarschijnlijk zegt hij dat tegen jou, wat eerlijker misschien. Ja, dus dat heb ik toen gedaan.
Maar hoe heb je dat aangepakt? Ben je gewoon, hoe pak je, als in, ik spreek even namens Daniel. Of zeg je van, trainer, ik ben benieuwd, waarom speelt Daniel niet? Of ik wil in jouw woorden.
Ja, nou eigenlijk, we speelden volgens mij met Julian Jenner toen. Begonnen we. Hm. En Daniel kende ik al van Ajax. Dus ik wilde eerst weten gewoon wat de reden was, zeg maar, als team om richting het aanvallen. Wat de keuze daarvoor was. Om al duidelijk te hebben waarom de keuze op Julian Jenner viel, bijvoorbeeld. En vervolgens zei ik wel van, ja, ik zeg, kijk, binnen de groep ook richting Daniel wilde ook graag uitleg weten waarom hij niet speelt. Heeft hij al met hem gesproken? Of, want ja, meestal hoor je een verhaal alleen van de kant van de speler.
Ja.
En als ik dan wist van, ja, Foppe heeft al met hem gesproken. Ja, dan hoef ik niet weer naar Daniel toe te gaan.
Nee.
Maar dat was volgens mij nog niet. Hij had nog niet met hem gesproken. Dus toen begreep ik Daniel van, oké, weet je, hij vindt zichzelf misschien beter of even goed als Julian Jenner. Toen zei ik van, misschien moet je hem uitleg geven of...
Hij heeft behoefte aan dit. Ja.
En vervolgens begon hij te spelen.
Mooi.
Ja, hij begon volgens mij alles gespeeld daarna. Ik weet niet, zeg maar, dat gesprek, hoe dat is gegaan. Maar ik was wel, zeg maar...
Je hebt het zaadje geplant voor het gesprek tussen die twee.
Maar in dit soort momenten ben je dan echt het verlengstuk natuurlijk namens het team richting de coach. En andersom, voor de trainer ook ideaal.
Ja, precies. Dus dat was eigenlijk ook mijn rol. En dat voelde gewoon ook goed.
Je was heel duidelijk, denk ik, de aanvoerder in het veld. Heel duidelijk de aanvoerder buiten het veld. Maar je moest, begrijp ik, ook nog in zakelijke onderhandelingen ook nog optreden.
Ja. In die tijd, nogmaals, was het niet normaal dat Jong Oranje uitgezonden werd op tv. En wij dan een keer volle stadions. En ik moest op een gegeven moment gaan onderhandelen met Henk Kessler. Over,
van de KNVB?
Van de KNVB. Ja. Over een aantal bedragen wat we zouden kunnen krijgen als we wedstrijden zouden winnen op het EK. Ik had een voordeel dat ik wist wat er ongeveer uitgegeven werd aan het Nederlands elftal. Want daar zat ik al bij. Ja, en in die gesprekken
iets voorkennis had je? Ja.
Ik had een soort van voorkennis. Dus ik dacht van ja, ik ga er gewoon direct in. Van ja, wij willen dit als groep. En ik denk dat dit wel een heel redelijk bedrag is, zeg maar. Dan kwam ik ook heel snel achter dat hij het daar niet mee eens was.
Henk Kessler vond dat niet zo redelijk.
Nee, hij vond dat niet redelijk. En dat soort gesprekken moet je dan voeren.
Maar werd jij dan naar voren geschoven van jij mee te doen? Of zag je dat ook als kans? Ik pak mijn initiatief. Ik heb gezien hoe het bij het Groot Oranje gaat.
Ja, nee, het was... dus die spelers kwamen ook naar me toe van... Ja, je moet nu wel praten. Het wordt uitgezonden. En het hele stadion zit vol. En klop je die bedragen wel? En zo zit je te praten, hè?
Ja.
Van, Ik zal het wel even vragen en ik zeg, vertrouw mij dan maar, het gaat wel goed komen. Dus zo ging ik ook die gesprekken in. Maar dat was in het begin was dat best wel stroef, hoor, moet ik zeggen. En die zei van, ja, het was helemaal niet zoveel geld als jullie denken en noem maar op. En, maar uiteindelijk hebben we wel een goed bedrag eraan overgehouden. En dat moest ik weer terugkoppelen aan de... Aan de spelersgroep. Van
en waren ze een beetje tevreden over je?
Ja, ze waren wel tevreden over
me. En deed je dit allemaal alleen?
Alleen Piet Veldhuizen, die vond... Nou, we hadden wat meer kunnen krijgen. Ja, dat was Piet daar dan ook weer. Weet je, dat vond ik ook wel heel mooi. Ja, Piet, rustig aan.
Dat komt nog wel.
Ja. Nee, maar die gesprekken werden ook...
Maar deed je alleen? Of was Ron Vlaar erbij ook? Of?
Nee, in het begin alleen. En later kwam Ron Vlaar er ook bij. Ja, en ik zei op een gegeven moment, ik zeg, we zitten in een best zware pool. Met Israël, Portugal en België. En ik zeg, ik heb die groepen naar die spelers even bekeken. Ik zeg, zo makkelijk is het niet dat we doorgaan in deze groep. Hè? Ja, dat vinden wij wel, zei die nog. Ik zeg, nou, waarop is dat gebaseerd? Waar heeft u het over? Kent u wel de spelers die daar spelen? Gewoon, en dat was in het begin super stroef. Ja. Want het kwam over alsof wij heel makkelijk die wedstrijden zouden winnen. Waardoor die bedragen ook super laag waren, vond ik. Ik zeg, nou, ten eerste kijk naar de tegenstander. We kunnen naar de Olympische Spelen als we door zouden gaan. Mm-hmm. Ik zeg, dat moet ook wel wat waard zijn, neem ik aan.
Ja, zeker voor jongens die in het begin van hun carrière staan, dan kunnen dat toch flinke bedragen zijn.
Ja, nee, zeker. Oh? En ja, nee. Dus alles was nieuw, zeg maar, op dat moment. En je wist ook niet, zeg maar, hoeveel je kon vragen. Bij Nederlands elftal was het bizar, helemaal richting een WK. Hoeveel geld daarin omgaat.
Ja.
Dan moet je echt aan sponsoren denken en tv-reclames. Maar dat hadden wij op een gegeven moment ook een beetje. He, want iedereen keek uit naar het eigen EK en eigen land. Ja. 2006 was Jong Oranje succesvol. Dus iedereen verwachtte wat. En die stadions waren al vol. Dus wij dachten van ja, we moeten toch wel wat kunnen krijgen. Maar het werd echt van gedacht van nou, we worden wel weer Europees kampioen. Terwijl de groep heel anders was.
Ja.
Ja, dus, maar uiteindelijk is het alles goed gekomen.
KNVB moest ook even wennen aan die mondige aanvoerder.
Ja, af en toe moet je mondig zijn. En dat
wil je voor elkaar krijgen.
Ja, je moet je wel. En,
hoe kom je aan dat intrinsieke zelfvertrouwen?
Dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat het ook wel een beetje de opvoeding komt. Maar ja, op een gegeven moment ook.
Als in? Opvoeding,
kijk, mijn ouders zijn gelovig opgevoed. Of ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders zijn gelovig en dan leer je toch ook wel van heel snel van respecteer een ander, weet je. Gewoon hele simpele basic dingen. Waardoor je misschien ook heel snel volwassen wordt, hè, en door het geloof. Dus ik stond er eigenlijk altijd al zo in. En dat geeft denk ik een bepaalde uitstraling of rust naar anderen toe. Waardoor mensen dachten van oké, bij hem moeten we zijn of zo. Zo'n gevoel had ik altijd een beetje. En dat vertrouwen kwam ook gewoon door wat je laat zien op het veld op dat moment. Iedereen was heel positief over mij, hoe ik voetbalde. En dus dat hielp ook wel natuurlijk. En nou, de ervaring met 2006. Dus ik kon ook nog wel ervaringen delen met die jongens. Hè, over topspelers, wat ik mee had gemaakt.
Ja, jij was wel een beetje, dat was wel natuurlijk wel vrij cool wat jij had meegemaakt.
Ja, dus wie kan,
zegt gewoon, Ruud zei dit tegen mij.
Ja, nee, bijvoorbeeld ja. En wie kan nou zeggen dat je een WK hebt meegemaakt?
Hingen ze ook aan je lippen dan? Stelden ze veel vragen, hoe gaat het dan? En,
wat was er gebeurd? En ze lezen ook de media natuurlijk. Wat was er gebeurd met de Ruud? Want die werd gepasseerd tegen Portugal en Dirk Kuyt ging spelen. Wat was de reactie? Is dat gebeurd en dat gebeurd? Sommige dingen kon ik niet vertellen, sommige dingen wel.
Dat zeg je dan ook tegen hun, van nee jongens, dat is gekleedkamergeheim.
Ja, ik zeg ja joh, want je bent bang, dan zeg jij het weer en dan lekt het wat uit. En dan,
dat geeft ook aan dat je betrouwbaar bent, wat ook niet belangrijk in je rol is.
Ja, precies. Dus ja, ook dat. Ik heb geen eens over nagedacht hoor, maar sommige dingen kan je natuurlijk gewoon niet aan iedereen vertellen. Weet je? En dat is ook persoonlijk weer van iemand anders, dus daar kom je dan ook niet aan.
Was wel, ik kan me voorstellen dat je een autoriteit had. Zeker ook omdat je een WK had meegemaakt met het A-team. Maar heeft het, dit klinkt allemaal als een heel rooskleurig jaar. Heeft het wel eens geschuurd?
Ja, zeker. Want het was ook, achteraf ga je dan altijd nadenken. Bij Ajax hadden wij Henk ten Cate als coach. En die verwachtte ook heel veel van mij. Dat voelde ik tenminste. En ik had altijd gesprekken en eigenlijk was hij nooit tevreden wat ik deed. Dus dat schuurde best wel.
Ja.
Dus je hoort eigenlijk twee geluiden. Dus één geluid ook bij de KNVB van top. Ander geluid binnen Ajax was zeg maar van de trainer van je kan veel beter. Je moet veel meer doen. En dat schuurde wel eens. Ik dacht van ja, oké. De ene zegt dat, de ander zegt dat. Dus het was soms moeilijk zoeken. Je zoekt toch naar een bepaalde houvast. Als je bepaalde dingen hetzelfde hoort, van dat moet je verbeteren. En dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet.
Ja. En, dit waren een beetje mixed messages.
Ja, ja. Precies. En dat was moeilijk. En aan de ene kant wist ik nog dat ik nog super jong was. Dus ik had nog alle tijd, zeg maar. Dat vergeten mensen wel eens. Nu ook gewoon hoor. Dat voetballers, die zijn wekelijks op tv. En je kijkt naar die wedstrijden en denk je van, ah, dat is een volwassen jongen. Dus vergeten gewoon dat sommige jongens nog, ja, ik wil niet zeggen kinderen zijn, maar nog heel onvolwassen zijn, nee, zeg maar.
Je hersenen zijn officieel niet uitgegroeid tot je 23ste. Dus ja. En je dus krijgt dat. Natuurlijk ook nog echt, tegenwoordig in jouw tijd dus minder social media, maar je krijgt natuurlijk wat over je heen.
Ja, ja dus dat wordt wel eens onderschat. En dat was eigenlijk toen ook al een beetje zo.
Ja.
Van ja, je moet dit doen en dat doen. En ik dacht alleen maar van, ja, ik begrijp het wel, maar wel maar. Daarom was ik ook blij dat ik af en toe met mijn leeftijdsgenoten mee kon spelen. Want iedereen verwachtte gewoon, ja, je moet het op een gegeven moment, ook bij het Nederlands elftal week nog een wedstrijd. Ja, je moet het middenveld onder handen nemen op een gegeven moment. Dat was volgens mij Finland uit.
Ja.
Ja, doe dat maar dan, weet je. En dan dacht ik van, als ik dit bij mijn leeftijdsgenoten moest doen, zou het heel anders
prima,
zijn.
Prima, ja, maar weet je? En, hier ben ik nog niet klaar voor.
Ja. Dus er wordt wel wat gevraagd aan je op jonge leeftijd.
En heeft het in dat team, hè, dat jonge Oranje op dat moment, was dat alleen maar Hosanna of was er ook wel eens vuurwerk botsen waar je even moest ingrijpen?
Nou, het was niet altijd Hosanna, maar je bent heel kort bij elkaar.
Ja.
Dus er is niet zoveel tijd om...
Nou, op zo'n EK is het.
Ja, maar we wonnen. Ja. Dus dan is het vaak, dan is de acceptatie wat makkelijker. Iedereen accepteert zijn rol makkelijker. Als je wint, dan hoeft de trainer eigenlijk niet te wisselen. Pas als je verliest, dan komen vaak conflicten van waarom speel ik niet en ik had moeten spelen. En dat was in dat jaar was dat veel minder, want we wonnen uiteindelijk. Dus toen leefden we ook eigenlijk op een roze wolk.
Jij hebt in die wedstrijd tegen Engeland nog wel heel eventjes wat leiderschap moeten tonen, hè?
Zo, ja.
Halve finale?
Ja, we speelden 1-1. Het was een hele moeizame wedstrijd, moet ik zeggen. We stonden 1-0 achter en Engeland ging verdedigen. Het was ook bloedheet, die wedstrijd. Kan ik nog herinneren. En we kwamen er maar niet doorheen. En we scoorden uiteindelijk in de 88e minuut 1-1. En toen werd het penalties. En dat is misschien wel de meest bizarre wedstrijd die ik ooit gespeeld heb. Qua spanning management in mijn lichaam gewoon. Dat was super bizar, want ik moest de penalty nemen. Ik nam ook de eerste. Trek verantwoordelijkheid nemen, aanvoeren. Nou, bal neerleggen en gelukkig scoorde ik. En dan valt er wat van je af. Je weet toch van het hele, de loop van de middencirkel naar de penalty stip. Het duurt in je gedachten zo lang. Je weet gewoon, de camera's staan op je gericht. Het land kijkt naar je, het stadion zit vol, je moet scoren. Dat voel je gewoon.
Het dus allemaal door je hoofd.
Alles.
Heb je dit hierop getraind?
We hadden wel getraind erop.
En ook op dit soort scenario's besproken?
Dit scenario's hebben we wel besproken, maar je kan het niet trainen.
Je kan niet nabootsen, maar door het wel te bespreken kan je het natuurlijk wel op voorbereiden.
Ja, ja. Dus we hadden dan ook een penalty specialist laten komen. Dus dat was ook weer de kracht van Foppen. Om op elke situatie waren we voorbereid. Dus handvatten gaf hij ons extra hulpmiddelen bij het nemen van een penalty. Dus bijvoorbeeld als de scheidsrechter floot, betekent niet dat is geen start zijn. Je mag nog gewoon... Desnoods mag je 30 seconden wachten.
Jij bepaalt wanneer je
schiet. Dus vaak fluiten ze en dan lopen ze direct.
Ja.
Maar neem nog even de tijd, blaas nog even en dan schiet je in. En beelden van Ronaldo gezien, hoe hij dat deed. En, dus dat waren allemaal handvatten. Ook als team, voor het andere team staan, in de middencirkel. Kleine dingetjes achteraf. Ik weet niet of jullie dat weten, maar het schijnt zo...
Wiegman nu ook, die truc.
Ja, het schijnt zo als je dan terugloopt. Eerst wat je ziet is het andere elftal. En als jij moet nemen, loop je langs het andere elftal. Ja. Dus je ziet telkens, je wordt gewoon beïnvloed, je ziet telkens de tegenstander.
Ja, terwijl je wil je eigen...
Je wilt je eigen ding doen.
Ja.
Maar ja, ik nam in ieder geval die penalty en ik scoorde. Dus er viel wat van me af. Ik dacht van, weet je, ik ben klaar. Nu moet hij de rest het doen.
Ik kon het stokje even doorgeven.
Ja, en het was zo bizar. Scoren, Engeland scoort, missen, Engeland mist. En het ging maar door, totdat ik gewoon weer opnieuw een penalty moest nemen. En ik dacht van, het zal toch niet. Volgens mij, ik weet niet of het gebeurd is. Maar die spanning kwam helemaal terug. Van het relaxte, van ik ben klaar, van ik moet weer. En het was gewoon alsof weer echt heel, heel gek natuurlijk. Gelukkig scoorde ik nog een keer.
Maar heel even, nu ga je heel snel.
Ja.
Wat denk je op dat moment? Je loopt naar die stip. Heb je hoek gekozen? Ga je even terug naar dat moment wat je hebt voorbesproken?
Ja. Dit scenario hadden we natuurlijk niet getraind. Nee. En is ook niet benoemd. Dat je twee penalties moet nemen in een beslissing.
Maar goed, je had er één gemaakt in de serie. Dus kan je daar niet dan een beetje kracht uit putten?
Als jij mijn penalties terug gaat kijken, zijn ze gewoon identiek. Gewoon, ik hield me gewoon vast aan het plan. Gewoon, precies hetzelfde. Echt precies hetzelfde. Gelukkig ging keeper ook twee keer de verkeerde kant op. Maar ik dacht van ja, ik hou me gewoon vast aan mijn plan. Ik doe gewoon hetzelfde. Ik schiet er gewoon daar. En als ik hem goed schiet, dan is hij onhoudbaar. Zo dacht ik. Dus ja, dat deed ik.
Mooi.
En dan EK-finale.
Ja, EK-finale, dat was één groot feest.
Waren jullie niet gespannen?
Ja, we waren wel gespannen. Dat waren we wel. Zeker ook de verwachtingen en de druk. En favoriet in één keer tegen Servië, tegen Engeland. Was het nog zo van Engeland, groot voetballand. Ja. Maar Servië was een heel goed team. Ze wonnen van Italië en andere grote landen. Dus ja, wij dachten wel van, oppassen. Maar vanaf de buitenwereld werd wel gezegd, dit moet een makkie worden. Dus dat was wel nog lastig in die week. Maar we hadden zo'n goed gevoel dat we dachten van, ja, dit kan niet meer misgaan gewoon. En dat gevoel was heel sterk. En uiteindelijk wonnen we ook 4-1.
En hoe ging het van tevoren in die kleedkamer? Weet je? Want dit zijn momenten met een team wat nog niet zoveel belangrijke wedstrijden, grote wedstrijden heeft gespeeld. Dit is voor iedereen de grootste wedstrijd in zijn carrière tot dan toe. Behalve voor jou. Sorry, jij hebt een WK gespeeld. Okay.
Ja, nee, maar wij wisten precies wat we moesten doen, zeg maar, inmiddels. En Royston was in bloedvorm. Dus die groeide op een gegeven moment ook in dat toernooi. Ja, dat was niet normaal.
Echt niet normaal, nee.
Dus, en Babel hadden we. En Marcelo Richters, die scoorde er ook op los. Dus iedereen zat in een goede vibe. En wij dachten alleen maar, we moeten die jongens in hun kracht zetten. Ik was eigenlijk dat toernooi, ik speelde een beetje onopvallend, zeg maar. Dat gevoel.
Ik hoor je nu ook dat je, wij dachten, je was half trainer. We moeten die jongens in de kracht zetten.
Ja, kijk, ik ben een middenvelder, dus ik hoef niet per se op te vallen. Ik moet zorgen dat die spitsen die kansen afmaken. Of ik moet zorgen dat de verdediging heel kort bij elkaar zit. Dus ik dacht alleen maar, ik moet zorgen dat Royston zijn energie kwijt kan. Dus ik was eigenlijk continu de rest aan het coachen van als team zijnde in het middenveld. En uiteindelijk, Royston kon zijn energie kwijt in die wedstrijd. Ryan ook. En ik had heel snel door van, ja, als dit zo door blijft gaan, walsen we eroverheen, zeg maar. En, iedereen kwam al heel snel in zijn kracht. En,
maar ben je zo ook die wedstrijd ingegaan? Jouw doel was gewoon, ik ga zorgen dat iedereen in zijn kracht staat. En misschien wel ten koste dan van je eigen, niet zozeer misschien je eigen spel, maar gewoon wel echt heel erg gefocust op, ik ga anderen laten shinen.
Ja, eigenlijk wel. Ik heb heel veel discussie gehad met mijn vader hierover. Want die vond af en toe ook van, je mag ook zelf shinen. En gewoon in de jeugd bij Ajax. Van, ga nou eens een keer naar voren. Je hebt die bal vrij en dribbel jij eens een keer in. En ik zei altijd van, ja, maar dat is mijn taak niet, pa. Weet je, mijn taak is om die bal in te spelen. En als hij die bal verliest, moet ik daar staan. Zo gaf ik al antwoord. Dat is echt zo. Af en toe moeten we nog steeds om lachen. Want ik zeg dit altijd tegen mijn vader, weet je. En dit soort voorbeelden.
Ja.
Maar ik was daar al heel snel van bewust van. Ik speelde zeg maar ook nog verdedigende middenvelden. Dan heb je heel snel door van, je hebt het team om je heen nodig.
Iedereen heeft zijn taak.
Iedereen moet zijn taak doen, zeg maar. En dan kan jij ook in je kracht komen. Want als iedereen doet, dan ben jij eigenlijk de eerste die het gaat merken. Want als je in het veld staat en de spits gaat naar voren lopen en de verdediger gaat naar achter lopen, dan sta jij er tussenin, hè? En dan kom je te zwemmen. En dan verlies je vaak duels of dan kom je te laat.
Niet te belopen.
Dus niet meer te belopen. Dus dat was eigenlijk continu, zeg maar, hoe ik het veld instapte. En natuurlijk ook kijk je naar de tegenstander, wie er vrij kan komen of wie er vandaag uit kan blinken. Zo zit je meer te kijken.
En voor die finale waren er ook nog brieven, begreep ik, die werden voorgelezen.
Ja,
wat
dat was wel heel grappig. Mijn moeder is heel fanatiek. Die heeft niet zoveel verstand van voetbal, maar heel fanatiek. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder schreef af en toe brieven, maar die gaf ook bepaalde dingen aan Volpe de Haan. En volgens mij tot de dag van vandaag heeft hij een houtballetje. En had mijn moeder speciaal voor hem gemaakt. En daar stonden er een aantal woorden op. Hoop, kracht, liefde. Zulke dingen gaf mijn moeder aan de coach. Dat wist ik.
Ja. Ja, maar dat bijzonder.
Toevallig zag ik laatst op tv. Ja, dat is zelfs mijn moeder. Maar zag ik een reportage van Volpe de Haan op tv. En die zei van, je moet één object meenemen vanuit je kantoor. Wat jou door jouw trainingsjaar hebt geholpen. Nam hij dat stukje hout mee.
Wat lief.
Ja, dus dat had hij ook nog bewaard. Dus dat vond ik ook wel een bijzonder. Hoi. Maar in ieder geval, mijn ouders kenden Volpe de Haan natuurlijk ook al jarenlang.
Ja.
En voor de wedstrijd ging hij een aantal brieven voorlezen. En we kregen vanuit het Koninklijk Huis brieven van namens volgens mij premier Balkenende ook. En namens het Koningshuis wensen we jullie heel veel succes. Het hele land staat achter jullie. Bla, bla, bla. Maar er stond heel veel druk op die wedstrijddag. En op een gegeven moment begon hij te zeggen van, ja, en ik heb nog een brief. En ik zal deze ook even voorlezen. En daar stond in één keer in van, nou jongens, heel veel succes. En jullie kunnen het. En jullie moeten gewoon gas geven vandaag. En allemaal gekke termen. En ik dacht in één keer, dit komt bekend voor. Dit komt mij bekend voor. En hij eindigde in één keer van, groetjes, Shana Maduro, de moeder van Edwiges. En toen ging iedereen helemaal stuk van het lachen natuurlijk. Ja.
Edwiges is je moeder.
Ja, en zo gingen we zeg maar die bespreking uit van, hey, je moeder is te gek. Maar of weet je, van, schrijf je moeder gewoon brieven, dat soort dingen. Ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Ik zeg, ja, wat kan je zeggen op dat moment? Dus we gingen vrij lachend richting het stadion. Dat weet ik nog heel goed.
Spanning eraf. En,
ja, een soort van spanning eraf. We hadden het gewoon daarover op een gegeven moment. Niet echt over de wedstrijd meer. Maar ik denk dat achteraf ga je denken van, dat heeft hij natuurlijk gewoon bewust gedaan. Slimmer. Om die spanning te doorbreken. Weet je. En ja, dat gebruiken trainers nu vaker om druk weg te nemen. Hè? Om vaak het serieus een beetje weg te nemen. Door middel van een grap of een motivatiefilm, dat soort dingen. En dat was op dat moment was dat het geval.
Jullie gingen het veld op?
Ja, 4-1 en gas erop. En dat was één groot feest. Ik weet nog, het stadion zat vol, helemaal oranje, was in de Euroborg in Groningen.
Ja.
Helemaal oranje. En Armin van Buren was daar en we wisten van als we zouden winnen, heel groot feest in het hotel daarna, maar ook in het stadion. En uiteindelijk waren we veel te sterk voor Servië. En had ik ook eigenlijk niet zo verwacht. Want we hadden ook wel gezien hoe sterk Servië ze zijn. Maar toen je op het veld stond, dacht ik van, ja, dit kan niet meer misgaan.
Mooi.
En jij als aanvoerder van dat team mag dan de beker in ontvangst nemen?
Ja, dus ik mocht de beker, volgens mij was Platini gaf de beker. Ook een,
het is maar Platini.
Het was maar Platini. En ja, ik ging dat vaak samen met Ron Vlaar doen.
Dat bewust ook? Van wij hebben het samen gedaan?
Ja, ook wel ronde bij betrekken. Mm. Want die was geblesseerd, geraakt. Dus
zelfs bij de prijsuitbreiding was je bezig met iedereen erbij betrekken?
Ja, eigenlijk wel. Van kom, vergeet je het niet. Dan kon die finale niet spelen. Mm. Dus volgens mij zijn er ook de beelden van dat we hem samen omhoog tillen.
Ja.
Ja. Ja, dus dat was wel, natuurlijk achteraf. Op dat moment denk je van, wow, we hebben een goede generatie. Hè? 2006 kampioen, 2007 kampioen. Mm. Als je nu kijkt, dus dan een tijdje zitten we te wachten weer op een Europees kampioenschap.
Ja.
Dus dat maakt het nog extra bijzonder.
Ja. Hoe zou jij jouw aanvoerderstijl omschrijven? Wat voor aanvoerder was jij?
Ik denk een soort van dienend. Dienend leiderschap. Dus je moet weten, zeg maar, om... dus dat was eigenlijk wel het grote oranje. Hè? Weten, zeg maar, van als je... eigenlijk ben je dan de luisteraar en je kijkt om je heen en je dient eigenlijk een beetje. En als je zelf de leider moet zijn, moet je dat begrijpen. Hoe iemand anders kan voelen. Zeg maar. Dus dat doe je door meer, door inspireren. Door voorbeelden te geven. Door zelf een voorbeeld te zijn. Dat was meer in mijn leiderschap. En ik liep er vaak gewoon tussen. Dus ik was nooit van, je moet dat doen en dat doen.
Denk je dat veel voetballers zich als dienend zouden omschrijven?
Nee, dat hangt ook een beetje van je positie af, denk ik. Ik denk dat middenvelders en verdedigers dat meer hebben dan aanvallers. Omdat ze, ja, die gaan toch het veld op om, ja, eigenlijk te dienen. Hè. Te verdedigen, maar ook ervoor te zorgen dat de spitsen de bal krijgen. En die moeten het dan afmaken. Spitsen hebben meer, geef mij de bal, ik maak het af, weet je. Kom maar op. Dat soort gedrag. En dat zie je nu, je ziet het altijd terugkomen in de voetbalwereld. Ik zeg ook altijd, als je goed kijkt nu naar de analisten, tegenwoordig op tv, zijn allemaal aanvallers. Als je goed kijkt, gewoon in elke...
Of aanvallende middenvelders.
Of aanvallende middenvelders. Ja. En de verdedigers en middenvelders, die worden vaak trainen.
Ja.
Die begrijpen vaak wat je nodig hebt, zeg maar, om te dienen. Wat het team nodig heeft, dan...
Maar ze zijn vaak ook meer de denkers, denk ik, dan de denkers, en de doeners. Weet je, als je verdedigers en aanvallers iets tegen elkaar laat doen, of jullie voetbal misschien ook wel de aanvallers een partijtje tegen de verdedigers, winnen altijd de verdedigers. Die denken na, die hebben een plan. En die aanvallers gaan gewoon als een echt. En je kan ze ook andere dingen laten doen. Meestal, nee, echt in 9 van 10 gevallen, winnen de verdedigers.
Ja.
Ik ben ook wel nieuwsgierig. Je bent natuurlijk nu assistent trainer bij Ajax. Help jij de aanvoerder vanuit jouw ervaring? Ik bedoel, voel je daar iets extra's bij?
Jawel, zeker. We hebben natuurlijk, wij nu als aanvoerder. Iedereen praat over. Ik kan het wel een aanvoerder zijn. Hij praat niet graag. En het is een hele andere leiderschapsstijl heeft hij. Hij wil het graag laten zien. En ik moet zeggen. Hij praat ook veel, hoor. Dus beeldvorming vind ik vooral dat...
Ja, voor een camera praat hij anders dan in de kleedkamer praat.
In de kleedkamer praat hij hartstikke veel juist met het team. Omdat hij zich daar goed voelt en veilig voelt. En dat je met iemand anders antwoorden moet geven. Dus dat is heel anders. En daar moet je nooit naar kijken. Dus zeg maar, leiderschap, wat ik net al zei, gebeurt vaak in de kleedkamer en op de trainingen. In de wedstrijd, ja, weet meestal iedereen wel wat hij moet doen. Dus ja, maar ik help hem wel daarin. Ook bijvoorbeeld na de wedstrijd geef ik hem af en toe nog tools en data door. Dat hij ook weet van, als hij een vraag krijgt, kan hij altijd...
Oh ja.
Kan hij altijd terugvoeren.
Pareren.
Ja, maar 80% van die passes kwamen aan, ja, et cetera.
Bijvoorbeeld, ja. Of wat er 80% balbezit. Ja, natuurlijk moeten we beter, moeten we doelpunten maken. Maar ja, de bal wel, bijvoorbeeld.
Ja, want dat weet je dan ook, dat die vragen komen, zodat hij daar eventjes zit.
Ja, dus dan is hij voorbereid. Maar ik moet zeggen, dat doet hij zelf ook al nu.
Ja.
Dat was vooral in het begin.
Het hele gesprek, als het ging over dat specifieke EK, begon jij te stralen, mondhoeken omhoog.
Ja, ik heb geen spiegel hier.
Nee,
maar,
ja. Ik...
Ja.
Ja. Mooie ervaring.
Dat is een... omdat je terug gaat denken, weet je, het was een bijzonder moment. En vaak als je, ik kan me dat ook nog heel goed herinneren, zeg maar, dat moment. En pas achteraf ga je vaak terugkijken en denken van, oh, het was eigenlijk niet normaal wat we aan het doen waren toen. Weet je, en dat gevoel leeft nu nog wel een beetje, weet je. Ook omdat je het is niet meer, daarna niet meer gebeurt dat een jong oranje ploeg Europees kampioen is geworden. En dat maakt het nog specialer. En de manier waarop, zeg maar, hoe wij waren als groep. En dat was zo goed en het voelde zo goed.
Maar ik denk ook met je leeftijd. Ik heb ook een WK gespeeld en EK met Jong Oranje. Het is heel bijzonder om dit met je leeftijdsgenoten mee te maken. Er is een andere soort hiërarchie. Er is veel meer vrijheid zodra die selectie bekend is. Het is gewoon echt anders dan het grote Oranje. En het is... Het is echt een ervaring in een hele leuke fase van je sportcarrière.
Ja, iedereen staat natuurlijk aan het begin.
Ja, want je zei ook, er zitten scouts op de tribune. En je ziet ook gewoon na het toernooi, Royster ging naar Real Madrid. Ja, en Marcelo Richters ging naar Engeland toe. En dat was bizar, weet je. Wat voor, ja, zo belangrijk ook, zo'n toernooi. Ja. Hè? Hoe dat kan zijn voor je carrière. Ja. En ja, dat maakt het nog mooier.
Wij vragen aan elke aanvoerder, wat mag een gouden medaille kosten?
Ja, weet je, ik zeg altijd van, voor mij mag het heel veel kosten, want je weet waar je naartoe wilt en uiteindelijk is een medaille winnen wel je doel natuurlijk, of kampioen worden. En daar moet je veel van laten. En bijvoorbeeld als jeugdspeler, ja, zeggen ze altijd van, ja, je hebt bijna geen jeugd, je hebt geen normale jeugd gehad, omdat je altijd, je kan niet uitgaan met je vrienden, je moet sporten, in het weekend juist is je topmoment, hè, dus je kan nooit mee. Ja, dat zou ik allemaal nog steeds, nu nog als ik de keuze had, zou ik het allemaal voor laten om weer Europees kampioen te worden met het Jong Oranje bijvoorbeeld. Dus ja, dat is eigenlijk al superveel. En het dag in, dag uit trainen, op tijd zijn, hard trainen. En achteraf denk je misschien wel, weet je, wat heb je allemaal gedaan? Hè? Al die trainingsmomenten, het zweet, echt zware periodes, blessures, noem maar op. Het sportleven, ik zou dat allemaal opnieuw willen doen om weer een medaille te kunnen winnen.
Mooi. Wie vind jij nu een goede aanvoerder? Of recentelijk?
Ik vond altijd Carlos Puyol een hele goede aanvoerder.
Recentelijk is een breed begrip inderdaad.
Ja, ik moet altijd zeg maar, toen ik zelf voetbalde.
Ja, keek je naar andere aanvoerders.
Ja, ik keek naar andere aanvoerders en ik vond hem altijd een hele goede aanvoerder. Omdat hij altijd een voorbeeld was. Voor zijn teamgenoten, maar hij kreeg zoveel respect, zeker zelfs van de tegenstander. En dan ben je echt een hele grote aanvoerder. Hè? Dat Real Madrid, Barcelona, we kennen het allemaal, dat is gewoon echt haat en nijd. Maar dat zelfs het publiek van Real Madrid zei van, ja, Puyol is echt een top aanvoerder. En door zijn spel, door zijn manier van coachen, door het bepaald gedrag wat hij liet zien van naar zijn medespelers, op een gegeven moment scoorde Barcelona weer en dan gingen die Brazilianen gingen dansen, een beetje vernederend dansen. En dan kwam hij ertussen en duwde ze weg. Weet je, wat doen we even normaal doen? Weet je, je hebt gescoord, maar ik ben ook blij, maar even normaal doen. Nou, dat soort dingen vergeten tegenstanders niet. En die denken van, ja, weet je, dat is gewoon top gedaan. En ja, dat heeft hij eerst zijn hele carrière gedaan. En ja, dat vind ik mooi om te zien. En dat is dan wat ik van de buitenkant zie.
Ja. Want in de kleedkamer,
doet hij nog meer, 100%. En dat was ook een team dat alleen maar succes had. En met Spanje en met Barcelona. Dus ja, dat is wel top. Ik moet ook zeggen, hoor, Van Bronckhorst ook. Een goede top aanvoerder, rustige aanvoerder. Ik denk qua stijl leek ik wel, denk ik, een beetje op hem.
Kan me iets bij voorstellen.
Ja. Dus ja, daar keek ik ook wel gewoon naar. Ja. Kon ik me heel goed in vinden, zeg maar. Hij is eigenlijk een beetje hetzelfde, moet ik zeggen. Qua leiding.
Schreeuwer, verbinder.
Ja, verbinden. Vooral verbinden.
In dienst van.
Ja. Ja, ook positie en achterin.
Ja, en trainer.
Trainer geworden. Veel overeenkomsten.
Kim, wat blijft jou bij van dit verhaal?
Ja, mooi. Heel mooi verhaal. Ik denk vanuit je rol op middenveld, met je tactisch vermogen, echt het cement en de verbinder in de selectie. En mooi om te horen vanuit je dienend leiderschap hoe je anderen in hun kracht hebt gezet. En ook mooi om te horen, we horen vaak over voetbal, penalties zijn niet trainbaar, maar hoe jullie wel de scenario's hebben meegenomen. En je kan niet de druk nabootsen, maar ook mooi om te horen hoe jullie daar je verantwoordelijkheid in hebt genomen.
Ja. In een wereld vol grote ego's kun je ook dienend aanvoerder zijn en succesvol zijn.
Ik denk dat het een hele grote kracht is. En nu helemaal. Als jij kan overbrengen dat dat je zeg maar een ander begrijpt en niet alleen maar doet alsof je alles weet, dan kom je al heel eind, denk ik. Helemaal met deze generatie. Dus ik denk dat het echt een heel sterk wapen kan zijn.
Het Wiegers Maduro. Dankjewel. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef. Naast mij zit Kim Lammers. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.